In een aantal podcasts, u aangeboden door Pfizer, bespreekt internist-oncoloog Koos van der Hoeven diverse aspecten met betrekking tot de behandeling van het gemetastaseerde HER2-positieve mammacarcinoom. In deze podcast spreekt hij met internist-oncoloog Inge Konings, werkzaam in het Amsterdam UMC, over gedeelde besluitvorming in de praktijk. Aan bod komen onder andere hoe Inge Konings het gesprek met haar patiënten voorbereidt, welke informatie zij verschaft en hoe de prognose wordt besproken. Tevens gaat zij in op hoe zij patiënten met gemetastaseerd en vroeg mammacarcinoom informeert en wat de belangrijkste verschillen in benadering zijn tussen deze twee patiëntengroepen.
HER2-positief mammacarcinoom. In 25 jaar enorm veel ontwikkelingen geweest. En het heeft de prognose, de vooruitzichten voor patiënten die deze vorm van borstkanker hebben, aanmerkelijk verbeterd. Er komen nog steeds nieuwe medicamenten. We hebben daar net een gesprek over gehad met een patiënte. En daar heeft dokter Inge Konings op kunnen reageren. Dokter Inge Konings is internist-oncoloog in het Amsterdam UMC. Ze behandelt vooral patiënten met borstkanker. Ze is ook opleider voor de internist-oncologen. En ik ga met haar praten over hoe je nou de besluitvorming doet met een patiënt. Hoe je de communicatie doet met een patiënt met borstkanker. Welkom Inge.
Dankjewel.
Hoe bereid je je nou voor als er een nieuwe patiënt op je spreekuur komt en die komt met een mammacarcinoom? Hoe doe je dat?
Nou, gelukkig hebben we inmiddels een elektronisch patiëntendossier, waardoor je eigenlijk precies kan zien welke andere artsen iemand al gezien heeft of verpleegkundige gesproken heeft. Dus er is vaak al best wel wat bekend. Dus ik probeer me goed in te lezen, zodat ik niet alleen weet wat er medisch inhoudelijk speelt, hè, wat voor tumor het is of hoe ver het stadium is, maar dat je ook weet wat achter van de sociale achtergrond, hè, hoe oud is iemand, is iemand alleenstaand of samenwonend, heeft wel kinderen, hobby's, dat wordt vaak al wel opgeschreven. Andere ziektes die misschien een rol spelen. Dus vaak pik je ook wel daar al iets uit op van hoe iemand de diagnose ontvangen heeft. Hè. Dus.
Dus je bent eigenlijk al een klein beetje geholpen doordat patiënten andere doktoren geweest zijn. En je ziet ze eigenlijk nooit de eerste keer. Ja. Maar als je dan gaat praten. Ik wil het eerst met je hebben over een patiënt die voor een adjuvante therapie komt. Heb je daar dan een standaard verhaal voor? Of zeg ik, ga eerst maar eens even traceren wat iemand weten wil?
Ja, eigenlijk letterlijk dat. Dus ik heb wel een standaard beetje volgorde. Maar je moet denk ik eerst vooral contact maken met iemand om te kijken van, ja, komt iemand, staat iemand open voor überhaupt voor informatie? Als iemand binnenkomt, de diagnose borstkanker gehad, vaak al in hele korte tijd veel mensen gezien. En dan kom ik nog met mijn verhaal over wel of geen systemische therapie. Ja. Chemotherapie, hormoontherapie en wat dat allemaal behelst. Dus ik probeer eerst eigenlijk toch te vragen van wat heeft de chirurg u allemaal al verteld? Ja. En dan probeer ik toch nog een keer uit te leggen wat voor type tumor het is, dus welke aangrijpingspunten er wel of niet zijn. Is het wel of niet hormoongevoelig? Is er wel of geen HER2-positiviteit? Of is het triple negatief?
Dus je probeert iets meer uitleg nog te geven over het type tumor dat een patiënt heeft.
Ja, en meestal hebben ze dat al wel gehoord, maar en is het toch de herhaling die waarvan je dan toch een soort herkenning ziet in iemands blik, waardoor je denkt, oké, dit is wel of niet bekend. Het kan ook zijn dat mensen een blackout hebben gekregen bij de diagnose in de kamer van de chirurg en dat ze het dan als het ware voor het eerst horen.
Ja, in de adviezen die internist-oncologen geven, en we worden daar meestal een beetje in begeleid door adviezen van de commissie BOM, dan gaat het heel veel over feitelijke informatie. Hè. Er moet zoveel procent winst zijn in overall survival of in progressievrije overleving. Vind je dat dat getallen zijn die je ook met de patiënt moet delen? Of?
In de adjuvante of neo-adjuvante setting eigenlijk niet, want je kan wel heel erg op een patiënt gericht kijken van wat zou de toegevoegde waarde zijn van wel of niet systemisch te behandelen. Dus met hormoontherapie of met chemotherapie of HER2-gerichte therapie. Daar gebruik ik vaak het programma Predict voor. Daar kan je leeftijd, tumorgrootte, al die tumorkarakteristieken invoeren, welke gradering het is. Dat neem ik eigenlijk vaak met patiënt door, zodat ze weten wat er allemaal in meegenomen is, wel of niet aangedane okselklieren. En dan krijg je eigenlijk verschillende manieren, krijg je een tabel met cijfers. Van de kans dat u over 10 jaar leeft is zo groot, zoveel procent. Maar dat kan je ook in bolletjes uitgedrukt laten zien of in een soort staafdiagram. Ik ben zelf eigenlijk voorstander van het staafdiagram, omdat je daar ook heel erg goed kan zien hoe groot überhaupt de kans is om als 30-jarige 40 jaar te worden. Nou, die is heel groot. Die is ongeveer 100% en 99%. Ja. Maar als je 75 bent en je hebt borstkanker, dan is er al een heel groot percentage mensen wat die 10 jaar, van 75 naar 85 jaar, aan iets anders overlijdt dan aan borstkanker. Dus dan heb je een andere winstverdeling van je eventuele chemotherapie dan of hormoontherapie. Het maakt dus per leeftijd uit, maakt per tumortype uit. Wat ik het belangrijkste vind, is dat mensen het ervaren dat ze in die setting. Je kan ook er geen baat bij hebben of het niet nodig hebben. Het kan ook overbehandeling zijn. Dus op het moment dat je dan tegen bijwerkingen aanloopt in het traject die invaliderend zijn, te vervelend of te blijvend, dat je dan moet stoppen. Ja. Dat vinden mensen vaak heel moeilijk als ze eenmaal het besluit hebben genomen om wel bijvoorbeeld chemotherapie aan te gaan. Ik noem maar een voorbeeld als paclitaxel, waar je neuropathie van kan krijgen. Ja, als mensen dan op een gegeven moment schuifelend binnenkomen omdat ze niet meer voelen waar ze hun voeten neerzetten. Ja, dan heb je een ander gesprek van, goh, nu moeten we toch even.
Kom je ook wel eens patiënten tegen die dat moeilijk vinden? Dus een patiënt die krijgt dan van, nou, als ik wel chemotherapie doe, dan is de kans dat ik 80 word is 70%. En als ik geen chemotherapie doe, is het 60%. En dan heb ik nog 30% kans dat ik neuropathie krijg. En dan heb ik nog 10% kans dat ik met ernstige infectie in het ziekenhuis kom. Heb je wel eens mensen die zeggen, nou, dat vind ik te ingewikkeld?
Nou, ik probeer het aantal percentages wat jij noemt, dat noem ik niet zo in de spreekkamer. Okay. Nee. Ik laat dus wel dat die predict percentages, gemiddeld genomen laat ik die wel zien, als ik denk dat een patiënt die kan plaatsen. Ja. Want ook daar is het moeilijk. En uiteindelijk blijft het een heel persoonlijke keuze. Ja. Want de een vindt 20% winst echt, daar doen ze het niet voor. En de andere zegt bij 5% inderdaad, ik wil alles gedaan hebben wat kan.
We hebben nog steeds even over de adjuvante indicatie. Geef je patiënt ook schriftelijke informatie mee?
Ja, die predict informatie, die geef ik vaak mee.
Ja.
En ik teken dus vaak van wat de aangrijpingspunten van de tumor zijn. Dat geef ik eigenlijk altijd mee. Als mensen willen, ook het patologierapport. Maar daar zit niet iedereen op te wachten. Dus mijn tekeningetje vaak voldoende. En dan nog schriftelijke informatie over de behandelingen die ze kunnen overwegen. En dan met name gericht op de bijwerkingen en hoe het schema eruit ziet en hoe vaak ze naar het ziekenhuis moet komen.
Ja. Delegeer je een deel van het geven van deze informatie aan een verpleegkundig specialist of aan een verpleegkundige op de dagbehandeling?
Ja, deels wel. Dus ik doe de relatief verkorte versie en dan krijgen ze de lange versie van de verpleegkundig specialist of de verpleegkundige op de dagbehandeling. Ja. En dan is het gedeeltelijk herhaling en gedeeltelijk toch wel uitgebreider en ook meer praktische ondersteuning.
Ja. En hoe vindt er dan uiteindelijk de besluitvorming plaats? Want op een gegeven moment moet een besluit genomen worden. Gaat de patiënt het wel doen of gaat hij het niet doen?
Dan spreek je eigenlijk met de patiënt af. Sommigen zijn heel meteen in het eerste gesprek heel duidelijk wat ze wel of wat ze niet willen. En anders geef je toch een kleine week bedenktijd meestal. Om een gedachte erover te laten gaan. Sommige mensen willen er nog even met hun huisarts over spreken. Sommigen vragen ook of ik contact op wil nemen met de huisarts. Doe ik dan ook. Doe ik niet standaard, moet ik zeggen. Uiteindelijk is het toch echt een. Ik probeer te kijken of ik alle informatie heb gegeven die mensen nodig hebben om die afweging te maken. Maar het is uiteindelijk aan de persoon zelf een besluit te nemen.
Ja. Ik kan me herinneren dat ik vroeger zelf al eens zei dat ik het niet in het eerste consult wilde horen. Dus dan zei ik, je mag het wel zeggen, maar ik hoor het niet. Ik wil het pas morgen horen of overmorgen horen. Dus dat er een bedenktijd in gelast wordt. Doe je dat ook?
Ja, in principe wel. Maar sommige mensen zijn heel uitgesproken. En dan zeg ik, ik bel u toch na het weekend even terug om te kijken of u dit nog steeds vindt.
En hoe vaak gebeurt het nou dat dat de patiënt iets anders besluit dan jij eigenlijk van tevoren gedacht had?
Dat gebeurt wel eens. Mijn ervaring is dat de meeste mensen meer in de stand staan. Ik wil er alles aan gedaan hebben om te voorkomen dat het ooit terugkomt. Ja. Maar ik heb wel eens een patiënt gehad die met een HER2-positieve tumor, die dus enorme winst had van neo-adjuvante en adjuvante behandeling. Ik geloof echt in de orde van 20-25%. En die dat toch echt te laag vond. En dat was door een ervaring met een naaste, waarvan ze zei, dat is het me niet waard.
Ja. Ik ga even overstappen naar een patiënt met een gemetastaseerde ziekte, die je ook als eerste patiënt voor het eerst gaat zien. Is uw benadering daarvan anders?
Ja, dat is wel totaal anders, eerlijk gezegd.
Kan je er iets over zeggen?
Nou, bij mensen met in de genezende situatie of in de curatieve setting, dan praat je nog over van wat het voor de afweging moet uiteindelijk iemand zelf maken. Maar mensen met uitgezaaide ziekte, die hebben ook wel keuze. Ja. Maar die niets doen voelt meestal niet als een reële keuze. Nee. Ik kijk even naar Linda. Nee. Dus op zich is het wel iets wat ik aankaart. Maar meeste mensen willen toch wel iets proberen. En geïnformeerd zijn over de verschillende mogelijkheden.
Als je dan met patiënten gaat praten, dan kan je ook het over verschillende behandelingen hebben. Dan hebben we ook de studies op basis waarvan we uiteindelijk die medicijnen gaan gebruiken. Daar komen ook altijd getallen uit van de mediane progressievrije overleving, de overlevingswinst. Deel je dat soort getallen met patiënten of ben je daar terughoudend in?
Daar ben ik heel terughoudend in, omdat je van tevoren niet weet wat het voor de patiënt voor je uiteindelijk zal gaan betekenen. Ja. Dus meestal zeg ik van, nou, dit is uit studies veelbelovend gebleken, maar we zullen toch ook moeten zien hoe dat bij u aanslaat. Dus de eerste periode zal dat uit moeten wijzen. En zo probeer ik. Ik probeer wel een horizon te schetsen. Dus per tumortype, borstkanker, weet je wel hoeveel behandelopties je hebt. En kijk, met iemand met een hormoongevoelige tumor, durf ik echt te zeggen, de kans dat u nog jaren leeft is echt wel aanwezig.
Ja.
Bij HER2-positieve tumor inmiddels ook. Maar bij een triple-negatieve tumor, in uitgezaaide situatie, is dat veel onzekerder. En zal je toch eerst moeten afwachten hoe de respons op chemotherapie zal zijn. En dat bespreek ik wel. Laten we eerst eens kijken hoe deze chemotherapie aanslaat. En,
dus je biedt eigenlijk een opening dat het ook een hele lange tijd kan zijn.
Ja.
Als je nou patiënten langer kent, verandert dan je manier van communiceren met de patiënt?
Ja, ik denk dat Linda dat waarschijnlijk ook wel zo ervaart, omdat je toch elkaar beter leert kennen. Wat ik heel fijn vind, is dat je steeds beter weet wat iemand belangrijk vindt in het leven. En je ziet mensen ook wel veranderen in wat belangrijk. Hè, aanvankelijk is het misschien heel belangrijk om nog iedere dag te kunnen sporten. Maar op het moment dat de ziekte of de behandeling ervan toch meer vermoeidheid geeft of meer bijwerking, waardoor dat niet mogelijk is, dat mensen hun actieradius ook een beetje, wat je zegt van ik ben ook minder gaan doen. Ja, dat wordt dan ook kleiner, maar daar dan toch tevreden mee kunnen zijn. Maar dat is wel een gezamenlijk proces, zo voel ik het dan. Dat je dat met een patiënt meebeleeft, dat je dat merkt. En dat, maar ik vraag eigenlijk elke keer wel van, is dit nog de moeite waard voor jou? Ja. Dat vraag ik niet iedere 3 weken, maar wel op gezette tijden. Zeker als mensen veel bijwerkingen ervaren. Of ik begin toch over een alternatief wat in mijn ogen misschien minder bijwerkingen geeft. Of over tijdelijke pauze of een dosisverlaging. Ja. Daar probeer ik mensen wel meer in mee te nemen.
Ja. Komt het dan vaak voor dat mensen dan toch zeggen, als een behandeling goed aanslaat, dat mensen zeggen, nou laat ik mijn tijdje stoppen omdat ik te veel bijwerkingen heb?
Nee, de meeste mensen willen doorgaan. Ja, dus het is vaker als ik denk, maar deze bijwerkingen zijn toch echt wel heel erg indrukwekkend. Nu vind ik het medisch niet verantwoord om door te gaan. En nu maken we een pas op de plaats.
Je biedt eigenlijk altijd een beetje opening van dat kan ook nog een hele lange tijd goed gaan. Toch zijn er bepaalde situaties die veel ernstiger zijn dan andere. Tot voor kort, misschien nu ook nog in zekere mate, als patiënten komen met hersenmetastase van borstkanker. Ben je nou zorgelijker?
Zeker, zeker. Ja?
En hoe communiceer je dat naar patiënten toe?
Mensen met uiteindelijk in de hersenen, daarvan is de levensverwachting was altijd heel kort, hè, in maanden uit te drukken. Dat is afhankelijk van welk tumortype je hebt wel een beetje bijgesteld, zeker voor de HER2-positieve tumoren. Maar dan nog weet je niet, hangt het ook af waar zitten uitzaaiingen, hoeveel uitzaaiingen zijn het er. Je kan bij uitzaaiing in de hersenen kan er een vrij acute knik in het verhaal komen die je ook als oncoloog niet meer recht kunt krijgen. Dus ik bereid mensen daar wel op voor dat ook al heb ik nog een optie, als het niet aanslaat, kan het ook snel niet goed gaan. En dat
je communiceert dat er meer onzekerheden zijn en dat het ook wel eens heel snel niet goed kan gaan.
Ja. Dus dat ze eigenlijk alles wat ze willen regelen of gezegd willen hebben aan de omgeving of willen gedaan hebben, zolang ze zich daar goed genoeg voor er niet uit moeten stellen.
Ja. Kom je wel eens patiënten tegen die zeggen, ik wil helemaal niks weten over mijn prognose?
Ja, ze zeggen wel dat ze niks willen weten over de prognose, maar uiteindelijk wil iedereen toch een beetje houden.
Heb je nou ook wel eens patiënten die het over hun levensverwachting hebben, of die daar iets over willen weten, en dat je moet zeggen van, ja, ik kan het gewoon echt niet zeggen, want misschien komen er nog wel een heleboel nieuwe ontwikkelingen en waar je nog van kan profiteren?
Ja, zeker. Heel vaak vragen mensen, hoe lang heb ik nog te leven? En dat kan ik niet zeggen, want ik kan wel zeggen wat ik in theorie nog aan behandelopties heb. Dus hoe lang die horizon nog is en of er nog inderdaad iets nieuws komt. Zo zeg ik ook wel, we hebben nu een studie. Die zou ik wel aanraden, want dat is een mogelijke extra behandeloptie, waardoor je totale behandelduur langer kan worden. Dus zeker, daar neem ik mensen wel in mee.
Je praat zelf veel met patiënten. Je delegeert soms dingen aan de verpleegkundig specialist. Die doet ook zelf dingen. Verpleegkundigen op de dagbehandeling doen ook zaken. Verwijs je ook wel eens de patiënten naar de huisarts om dingen nog een keer extra te bespreken? Of maak je wel eens gebruik van de Borstkankervereniging Nederland? Dat je zegt van, nou, daar zijn groepen mensen of daar kan je ook mee praten.
Zeker. De huisarts probeer ik wel te betrekken, bijvoorbeeld door als je medicatie hebt die intramusculair gegeven moet worden, zoals vulvestrant of iets anders, dan zeg ik van, nou, laten we dat door de huisarts doen, want dan heb je toch vaker contact met de huisarts. En dat is ook belangrijk voor een huisarts, dat die een beetje meegroeit in het proces, want het is toch heel lang, ik als oncoloog en de patiënt, en de huisarts komt er vaak pas helemaal in een laatste fase bij. Terwijl voor huisartsen het ook vaak fijn is om daar wel eerder bij betrokken te worden en ook in mee te groeien. Dus ik bel laagdrempelig huisartsen bij therapieveranderingen. Of als er iets is waarvan ik denk, nou, volgens mij gaat er thuis iets niet helemaal goed. Soms heb je echtparen die wat minder goed communiceren. En dat je een wrijving vindt. De een kan veel extraverter zijn en de andere heel introvert. Nou, dan probeer ik dat wel aan te kaarten in mijn spreekkamer. En dan kijk ik bijvoorbeeld van, zou u misschien een keer willen praten met een maatschappelijk werker of een psycholoog of lotgenotencontact. BVN verwijs ik ook naar voor ook lotgenotencontact, maar ook voor informatie.
Ja. Je bent opleider. En communicatie is in de oncologie een heel belangrijk onderdeel. Ken je voorbeelden van mensen die het heel goed doen en mensen die het heel slecht doen?
Nou, de meeste mensen die oncoloog worden, die hebben al een natuurlijk selectieproces ondergaan. Ik vind eigenlijk iedereen communicatief al heel erg vaardig. Maar er zijn natuurlijk altijd verbeteringen mogelijk. En het is ook een kwestie van reflecteren op je eigen handelen. Ja. Dus we doen shared decision making trainingen. Kijken bij elkaar in de spreekkamer mee. Soms zeggen we van, goh, je gaat deze nieuwe patiënt zien. Hoe ga je het gesprek openen? Wat ga je vertellen? En nou, dan kan je ook een beetje bijsturen. Dat je zegt van, nou, ik zou het misschien net zus of zo vertellen. Dat je tips
Kijk je wel eens gewoon een spreekuur na? Dus dat je dat opgenomen hebt en dat je het ziet zonder dat je erbij bent. En dat je achteraf dan suggesties geeft om de volgende keer anders te doen.
Die mogelijkheid is er wel, maar een heel spreekuur nakijken, dat
heb ik niet gedaan. Maar van één patiënt?
Ja, dat kan. Ja.
Ja. We hebben een podcast opgenomen met de patiënten, Linda van der Steegs. Ze luistert ook mee. Nog even, hoe vaak, 20 jaar behandeling, ruim 20 jaar. Ja. Hoe vaak heb jij contact met de huisarts?
Met de huisarts weinig.
Ja.
Niet in zaken kanker gerelateerde dingen.
En heb je er zelf geen behoefte aan? Of heb je op een gegeven moment er afspraken over gemaakt?
Nee. Dat is vanzelf zo gegaan, dat je toch naar je internist gaat.
Ja.
Voor mijn eigen problemen.
Ja. Ja.
En voor de kinderen, ja, heb je nog wel contact met hem. Ja. Maar
je kan zo gemakkelijk, je kan zo laagdrempelig eigenlijk in het ziekenhuis komen, dat eigenlijk de behoefte om dat met de huisarts te doen in jouw geval niet aanwezig is.
Klopt.
Ja, ja.
Dat ken ik wel.
Ja. En Linda, hoe reageer je op wat dokter Konings allemaal vertelt?
Wat mij aan het begin van het proces nog bijstond, is dat je zelf op internet gaat kijken.
Ja.
Kan je beter niet doen.
Waarom niet?
Je weet niet 100% of de informatie juist is die je leest.
Ja.
Je leest statistieken. Nou, ik kreeg het Spaans benauwd als het over maanden ging.
Ja, ja.
En achteraf, geen mens past in een statistiek. Iedereen is weer anders.
Ja.
En ik snap heel goed dat de artsen wel in statistieken moeten denken. Maar ik heb dat losgelaten en dan vertrouw ik toch helemaal op mijn internist.
Ja, ja. Maar je werd er onzeker van de bevindingen op het internet. Je wist niet wat klopte.
Ja, dat gaf paniek. En ik heb ook wel eens in de bibliotheek een boek gepakt. Ja. Dat bleek ook verouderd.
Ja, ja. Herken je dat, Inge?
Ja, ik probeer dat toch ook in de spreekkamer te benadrukken, dat geen enkele patiënt met borstkanker hetzelfde is.
Ja.
En niet in leeftijd, niet in tumortypering. Er zijn zoveel variabelen, onderdelen die een rol spelen bij behandelkeuze of dat je eigenlijk moet proberen je niet precies te spiegelen aan wat je op internet vindt.
Nee, dan is het toch.
En ook niet wat iemand in de omgeving die ook behandeld is voor borstkanker. Borstkanker komt relatief vaak voor. En iedereen kent eigenlijk wel iemand die behandeld wordt of is voor borstkanker. Maar ja, dan probeer ik toch aan te geven dat ze zich daar niet helemaal mee moeten vergelijken.
Ja. Wil een van jullie nog het laatste woord?
Ik heb heel veel bewondering voor de internisten en voor de verpleegkundigen en alles. Alle geduld en kundigheid.
Ja, en wij hebben heel veel waardering voor de dapperheid van de patiënten.
Zeker.
Ja.
Zeker.
Inge?
Ja, ik sluit me daar helemaal bij aan, Koos. Ja. Wat ik net ook zei, ik leer heel veel in de spreekkamer van mijn patiënten. Van hoe je op verschillende manieren om kan gaan met wat je op je pad komt. Dus ik word daar, ik hoop dat ik daar een beter mens van word.
Ja, en dat neem je weer mee voor de volgende patiënt. Ja. Oké, heel hartelijk dank allebei.
Graag gedaan.
Graag gedaan.
Vond u dit een leuke podcast? Luister dan ook naar de andere podcasts uit de reeks HER2, The Continuing Story, op www.pfizer-her2.nl.